heel bekend.
Hier bent, dan mag ze welkom weten in ons midden. Het is fijn dat u met ons deze dienst wilt beleven. Het is mooi dat we dat kunnen zingen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dat is alweer een tweede regel waar je soms even over na moet denken. Van, is dat echt zo? Want ik heb altijd nog wel verlangens. En dat zal bij u denk ik ook zo zijn. Maar God wil ons diepe vrede en zekerheid in ons hart geven dat wij ons leven mogen leven in bestemming met Hem. En dan ontbreekt het je inderdaad aan niets. Als je dat weet, als je dat zeker weet en als je dat ook uit kunt leven. Fijn dat u er bent en we mogen deze dienst beleven in aanwezigheid van onze Heer. Daar mogen we ook om bidden. Dat wil ik zo meteen ook doen. Na een moment van stil persoonlijk gebed. En dan zal ik het begingebed uitspreken. Laten we samen stil worden voor onze Heer. Heer in de hemel, wij zijn samengekomen in uw naam. Heer, dat maakt deze bijeenkomst, deze dienst bijzonder. Want dat betekent dat u erbij bent. We zijn samengekomen in uw naam, Heer, omdat u ons samenbrengt. U ons het verlangen in het hart geeft om hier te komen. Heer, de ene keer is dat verlangen heel bewust en heel sterk. En de andere keer is dat verlangen soms niet meer dan het is goed om naar de gemeente te gaan. Heer, maar dank u wel dat u ons samenbrengt. En dank u wel, Heer, dat we in de aanwezigheid van u mogen zijn. Gewoon hier in de kerk, in deze ruimte, straks ook bij de kinderen en de leiding daar van de zondagsschool, Heere, dat u erbij bent. Heere, dat u ons wilt leiden en zegenen. En tegelijkertijd is dat ook onze vraag, ons gebed. Leid en zegen ons. Heere, opdat dit samen zijn, een samen zijn mag zijn van uw kracht. Door de leiding van uw Heilige Geest. Heere, dat we opgebouwd mogen worden door u. Heer, en dat we in zang en muziek u de eer mogen brengen die u toekomt. Want u bent een groot en heilig God. U bent de God die de aarde en de hemelen gemaakt hebt. U bent de God die liefde is. Die trouw is. Die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Heer, het is zo geweldig dat wij, en zo'n geweldig voorrecht, dat wij met u in contact kunnen zijn. Gewoon met u in gesprek kunnen zijn. En de dingen die ons bezighouden bij u neer mogen leggen. En dan willen we danken. Danken voor alle activiteiten die er de afgelopen week zijn geweest, waar u bij bent geweest. De Happy Kids, de Dorcas-actie, de gemeentevergadering. Heer, er zijn zoveel dingen voorbij gekomen de afgelopen week. Ook de normale, algemene dingen die door de hele week in de gemeente gebeuren. Heer, we danken u voor al die dingen. We danken u voor mensen die zich daarvoor inzetten. Maar bovenal danken wij u voor uw zegen. Heer, we willen ook bidden voor deze dienst, dat u ons leidt en zegent. En dan niet alleen ons, maar ook al die andere plekken op deze hele wereld waar christenen samenkomen. Heer, wilt u daar werken met uw geest, opdat uw koninkrijk gebouwd wordt. Heer, en dat bidden in het bijzonder ook voor de vervolgde kerk. Mensen die christen zijn in landen waar het verboden is, of heel moeilijk is om christen te zijn. Heer, wilt u hen in het bijzonder uw zegen en kracht geven, om het vol te houden, om niet op te geven en uw naam vast te houden. En te blijven getuigen van wie u bent. Heer, wilt u ook ons zo leiden deze morgen? Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.
Het volgende lied, dat is een keuzelied. En dat begint met: wees nu krachtig in de Heer, in de sterkte van zijn macht. Vorm een leger tot zijn eer en ga voort van kracht tot kracht.
Goedemorgen allemaal. Ik ga eerst even tot de volwassenen praten en dan ga ik tegen de kinderen praten. Maar jullie mogen allemaal meeluisteren, dus dat is fijn, hè? Want misschien heeft u wel gezien dat hier iets op het podium is wat er normaal niet is. En ik denk, ik heb het kindermoment, ik heb geluk. Ik kan er even gebruik van maken. Want wij hebben hier gisteren een kindermiddag gehad. En wij vinden dat altijd heel spannend als commissie. Want voor hoeveel ga je nou werkjes regelen? En hoeveel kinderen komen er? En ik zit dan daar te wachten, want ik zou met Jonathan de boel weer aan elkaar kletsen. En dan hoor ik heel veel stemmen. En ik denk, god, het kon wel heel druk zijn. Dan hoor je allemaal geroezemoes. En dan kom je hier de zaal, de kerk binnen. En dan zitten er 56 kinderen. Nou, dan word je toch helemaal blij, hè? Ik ben ook blij als ik naar u kijk, hoor. Maar als ik naar kinderen kijk, word ik vaak nog net een beetje blijer. En dan hebben we wat bedacht. Een heel programma, gek doen. Wc-papier door de kerk. Willen we ook nog een keer op zondagmorgen doen. Kijken hoe u reageert. Maar gewoon lekker bezig zijn met de kinderen. En dan denk je van, ja, komt alles wat binnen? Want het is soms een rumoer. En dan denk ik van, en dan hebben we een momentje voor de kinderen dat ze mogen komen met een vlaggetje. Die hangen hier. En dan vraag je aan de kinderen, dan mag je iets opzetten wat je aan de Heere God wil vertellen. Wij zeggen, dit moet je bidden, ogen sluiten, handen vouwen. Nee, je mag iets aan God vertellen. Dat is bidden. Dat doen we soms moeilijk, hè? Kinderen willen iets aan God vertellen. En dan ga je kijken wat er komt. En dan staat er van alles. Van eten, zieke mensen. Wat u heeft gemaakt. Voor mijn vader en moeder weet ik dat die ziek zijn. Voor alles. En dan mogen ze tijdens het knutselen, haal ik een paar kinderen bij de knutselwerkjes weg. En dan loop ik hier de kerk in. En dan zitten hier twee juffen. Twee zusters van ons. Onder die mooie roze paraplu. En dan mogen ze dan hun vlaggetje brengen. En dan mogen ze bidden. En dan is het spannend, want dan denk je, hoeveel bidden kinderen? Nou, daar kunnen wij wat van leren. Want ze wilden allemaal wel bidden. Allemaal zijn ze hier geweest, bij die paraplu, bij onze zusters. En dan word ik emotioneel, want dan denk ik, waarom doen wij zo moeilijk? Waarom doen wij zo moeilijk als we gaan bidden? We kunnen alles aan God vragen, we mogen alles vertellen. En onze kinderen, dat zijn onze voorbeelden. En dat wil ik u meegeven morgen. Dan ga ik nu voor de kinderen. En dan moeten jullie wel even bij me komen. Ik moet even schakelen. Kom. Want ik heb wat meegenomen. Maar ik heb wat voor jullie meegenomen om het ook weer weg te geven. Dat is raar. Want ik heb een vraag aan jullie. Hebben jullie die schoenendozen gezien? Ja. Ik ook. Mooi, hè? Hebben jullie al een schoenendoos gedaan? Ja? Allemaal al? Hebben jullie allemaal een schoenendoos? Kijk, mag eerlijk zeggen nog niet, hoor. Die van mij is nog niet klaar, hoor. Nou ja. Nee, ook nog niet, hè? Nee, dat dacht ik al. Want die van jou wel, die zit ertussen. Oh, nou, hé. Hey. Dat wist ik, dat mama dat wel eens vergeet. Maar dat geeft helemaal niks, hoor. Ik ook wel, hoor. Nou, en toen dacht ik, weet je, ik doe het zo om jullie een beetje te helpen. Neem ik vast iets mee wat mee moet in de schoenendoos. Ik denk, dat is wel handig, dan heb je vast een beginnetje. En dan leg je dat even ergens neer, Kenan. Dat mama het goed ziet. En jij ook, van, we moeten nog wel even naar de Action. Ik zal even reclame maken, want dat is het handigste. Kun je alles kopen voor die schoenendoos. Je hebt al een schoenendoos. Nou, dan kan je er nou straks al wat in doen. Ik heb zeepjes en ik heb pennen mee en potloden. Die moeten er ook in. Maar het is natuurlijk super mooi dat je dus zo'n schoenendoos mag vullen met spullen. En wij hebben het best veel. Je kan ook wel eens kijken bij je speelgoed. Dat je denkt van, nou, daar speel ik eigenlijk helemaal niet meer mee. Dat kan ik best weggeven aan een ander kindje wat nog heel mooi is. Maar weet je wat zo mooi is? Die schoenendoos, die gaan dan op reis, hè? Ja, die gaan denk ik in een hele grote vrachtauto. En dan gaan ze onderweg naar de kinderen in Oost-Europa of waar ook, ergens ver weg. Ik denk het niet. Misschien gaan ze ook wel met vliegtuig. Dat zou ook nog kunnen, hè? Ja, of met de boot. Maar weet je, dan gaan die schoenendozen onderweg. En het is wel heel belangrijk, zo mooi als ze hier staan, dat die schoenendozen veilig aankomen, hè? Je kan ook met een vrachtwagen op de boot. Oh, ook nog. Ja, en die schoenendozen moeten wel veilig aankomen. En ik heb het net over bidden gehad. En dan leek het mij vanmorgen wel heel goed om daar eens over na te denken. We kunnen wel heel veel praktische dingen doen, de schoenendoos vullen, spulletjes kopen. Maar het is ook heel goed om te gaan bidden dat de schoenendozen veilig aankomen. En dat de kinderen die ze krijgen er heel blij mee zijn. En dat ze dan iets mogen zien van jullie liefde, dat je al die spulletjes hebt gegeven. Dus ik geef jullie nou een klein dingetje mee en dan gaan we zo meteen daarvoor bidden. En we gaan ook nog een liedje over bidden zingen. Nou, zoek er maar iets uit. Het is ook nog moeilijk. Je geeft het weer weg, hè? Oké. Dat is wel de bedoeling, hè? Ja. En als er nou nog kinderen in de bank zitten en die willen straks ook wat, moet je even bij me komen, hè? Want ik heb een mandje hier. Er zit nog meer. En we hebben een heel mooi liedje wat over bidden gaat. En dat gaan we met elkaar zingen. En dan gaan we met elkaar bidden voor de schoenendoos dat ze onderweg gaan. En het liedje zegt: als ik mijn handen vouw en mijn ogen sluit. Naar het filmpje kijken van de schoenendozen. Dan kun je nog even weer ophalen van, oh ja, waar gaan ze ook alweer heen? Het is volgende week zondag de laatste zondag dat u het in kunt leveren. Nou, zullen we gaan bidden met elkaar? Ja, dank u wel, Heere God, dat wij hier in Nederland mogen wonen en dat we het goed hebben, Heer. Heer, dat zien we dan ook als we naar zo'n filmpje kijken. Heer, dank u wel voor alles wat u geeft, Heer. En wat is het fijn dat we ook van onze overvloed, van alles wat we over hebben, ook mogen weggeven. Heere God, ik wil bidden ook, Heer, voor deze schoenendoosactie, Heer. Van al die schoenendozen die hier vandaan uit Nederland naar al die kinderen gaan, Heer. Dat ze daar veilig aan mogen komen. Heere God, en als we ook weten dat er iets ingaat met een Bijbel of iets dergelijks, Heer. Dat de kinderen uw liefde mogen zien. Dat ze u mogen leren kennen. Heere God, wilt u deze actie ook zegenen. Dank u wel, Heer, dat we ook met de kinderen naar de zondagschool mogen gaan. Wilt ons een fijne ochtend met elkaar geven. Dat we weer van u mogen leren. Amen.
Deze morgen dan, ja, zal er voorgelezen worden uit het boek Esther. Erie zal er ook een woordverkondiging over houden, overdenking. En Esther, het is een heel bijzonder boek. Want als je tussen de regels doorleest, dan brengt God redding aan zijn volk. De Joden die bedreigd worden met een vreselijke genocide, met totale uitroeiing. Maar toch zie je dat op de achtergrond God werkzaam is en zijn volk redding brengt. Maar dat zie je door het hele Oude Testament heen. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt er redding gebracht. Ook redding voor ons. Er wordt ons genade aangeboden. En we mogen dat aannemen. En dan mogen we de Heer dankbaar voor zijn. En soms voel je dat misschien niet altijd zo. Maar mag je met je verstand toch zeggen van: Heer, ik ben u zo dankbaar. Omdat u ook mij genade betoond hebt. Ondanks de vele misstappen die ik heb gedaan en die ik soms nog bega. En daarom willen we de Heer loven en prijzen met een drietal liederen. Het eerste lied: O mijn ziel, sta op en prijs je maker. Het tweede lied: prijst hem, Jezus de grote verlosser. En het derde lied: geef God alle eer. Wat een wonder dat Hij zijn enige zoon gaf voor zondaars als wij. En bij het eerste lied, dan beginnen de zusters, de vrouwen, beginnen met het eerste couplet.
Thank you. We willen het woord van God openen en lezen uit het boek Esther, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 17. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw. Zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden, ze vasten, huilden en weeklaagden. En velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esther's dienaressen en eunuchen die haar dienden, brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Hatach, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke diener had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hatach naar Mordechai, die op het stadsplein stond voor de koningspoort. Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mede te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan Esther laten zien om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade spreken en bij hem voor haar volk pleiten. Hatach ging naar Esther terug en bracht haar Mordechai's woorden over. Esther droeg Hatach op om Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man en vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in het binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mezelf betreft, ik ben nu al geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esthers woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen.
Ja, een heftige situatie waar wij zo maar midden in het verhaal vallen. En misschien hebben we dat zelf ook wel eens meegemaakt. Een situatie waarin je dacht bij jezelf van nou, als ik daar instap, als ik dat ga doen, dan weet ik niet zeker of het wel goed komt. Dan weet ik niet hoe dat afloopt, wat de uitkomst is. Om maar een voorbeeld te noemen, een eenvoudig voorbeeld, slootje springen. Wie heeft dat wel eens gedaan? Vroeger, misschien nog niet zo lang geleden. Kijk, je staat met een flinke club vrienden, sta je voor een flinke brede sloot. Ja, en als je met een clubje vrienden voor een sloot staat, dan is het al heel snel zo van, nou, wie durft, wie kan, wie wil. En dan wil je ook niet onderdoen voor de anderen. En dan denk je bij jezelf, ja, maar het is wel een hele brede sloot. Zou dat wel lukken? Nou, een flinke aanloop en misschien lukt het dan wel. Maar dan loop je het risico dat als je springt, dat je een nat pak haalt als je de overkant niet haalt. En als ik te vaak achter elkaar met een nat pak thuis kwam, dan moest ik zonder eten naar bed. Ja, zo ging dat vroeger. Ja. Het is goed gekomen, hè? Het is goed gekomen. Een ander voorbeeld. Je maakt een carrière move. Je werkt al heel lang bij dezelfde baas en op een gegeven moment denk je, ik ga wat anders doen. Dit is een prachtige vacature, daar schrijf ik op, dat ga ik doen. En tegelijkertijd weet je niet precies wat de consequenties ervan zijn als je die nieuwe baan neemt. Kan ik me daar wel ontwikkelen? Kan ik daar wel goed omgaan met mijn collega's, met mijn nieuwe baas? Het is een soort van sprong in het diepe, het is een gok die je neemt. Een spannende grote stap, een enorme beslissing. Of als je samen als gemeente een besluit neemt, waarvan je ook de consequenties niet helemaal kunt overzien. Dat je met elkaar denkt van, nou, dit is de weg van de Heer om te gaan, we stemmen erover, we zien daar Gods leiding in, maar tegelijkertijd dat je met elkaar denkt van, ja, maar wat zijn dan de consequenties? Hoe zal dat uitpakken in het gemeenteleven? Wat voor invloed heeft het op de omgeving naast de gemeente om ons heen? Het is niet te overzien. Bepaalde zaken kun je plannen, maar andere dingen ook helemaal niet. Een soort sprong in het diepe wordt het dan. Springen en niet weten of je de overkant haalt. Niet weten wat er aan de overkant is. En of je boven water zult blijven of de overkant zult halen. Het is een soort van een waagstuk wat je neemt, zonder garantie dat het goed gaat en dat het goed komt. En dat is precies waar koningin Esther in hoofdstuk 4 voor komt te staan. Ze krijgt een vraag, een opdracht van haar oom, haar, ja, ik zou kunnen zeggen, adoptievader, Mordechai. En zij moet het wagen. Zij moet de gok nemen om naar de koning te gaan. Zij moet dat waagstuk aangaan. En wat is dan het waagstuk? En dan moeten we eigenlijk even verder kijken naar de geschiedenis. Want we zijn een beetje midden in het verhaal gevallen van koningin Esther. De koning van Perzië, waar Susa bij hoorde, de stad waar dit allemaal plaatsvindt. De koning had Haman aangesteld als zijn hoogste ambtenaar, zijn hoogste functionaris. Met daarbij dat bevel dat iedereen aan Haman eer moest bewijzen. Dat als hij langskwam, dat mensen voor hem moesten buigen. En iedereen deed dat. Iedereen, behalve Mordechai, de oom van koningin Esther. Esther is Jodin, Mordechai is Jood, maar dat moet verborgen blijven. Dat vind je onder andere in hoofdstuk 2 wordt dat gezegd. U leest dit boekje nog maar eens een keer, want het is een prachtig verhaal om te lezen. Beide zijn Jood, maar dat blijft verborgen. En Esther mag van Mordechai haar afkomst ook niet vertellen aan het hof waar zij de koning gaat dienen. Zelf doet hij dat in eerste instantie ook niet. En waarom Mordechai niet voor Haman wil buigen, wordt niet duidelijk. Wordt in het verhaal niet verteld. Er blijven meer dingen in dat boekje verborgen. En op herhaaldelijke vragen van zijn collega's gaat Mordechai ook niet in. Alleen vertelt hij dan op een gegeven moment in een soort van vertrouwen aan zijn naaste medewerkers dat hij Jood is. En waarschijnlijk zit dan de reden dat hij niet wil buigen voor Mordechai in zijn Jood zijn. Dat hij alleen wil buigen voor de ene ware God. Maar dat hij Jood is, blijft niet geheim. Dat wordt doorverteld aan Haman. En Haman zint op wraak, want die ene man die wil niet voor hem buigen. Die wil hem niet de eer brengen die hem toekomt. En dan zint hij op wraak. En dan denkt hij, die Jood, die Mordechai, nou dan moeten alle Joden maar omkomen. En dat is dan het plan wat hij bedenkt. Maar dat kan Haman niet alleen. Hij heeft daar de koning voor nodig. De koning kan alleen maar daarbij helpen. En hij slijmt bij de koning dat hij een fix bedrag in de staatskas zal storten. En dan krijgt hij voor elkaar dat er een koninklijk bevel door het hele rijk gaat. En dat alle Joden worden omgebracht op de 13e dag van de 12e maand. Moet je voorstellen, dat gaat uit. Dat hoor je dan. Alle Delfzijlsters worden omgebracht op de 12e dag, op de 12e maand. We hebben geen 13 maanden, hè, maar stel dat. Zo'n soort bericht gaat er door het land. En het is een wet van Meden en Persen. Weet u wat een wet van Meden en Persen betekent? Is onomkeerbaar, zegt Henry. Ja, daar valt niet aan te tornen. Een wet van Meden en Persen. Je schrijft de koning uit en zelfs de koning die hem heeft uitgeschreven kan die wet niet herroepen. Dan moet het plaatsvinden. Er kan niet aangetornd worden. En dan komen we bij hoofdstuk 4, ons gedeelte wat Nico met ons heeft gelezen. Alle Joden zijn diep geschokt door dat bericht. Door die wet die is uitgevaardigd. En dan komt dat gesprek tussen Mordechai en Esther op afstand. Via Hatag loopt dat, een van haar bedienden. Als het verhaal zich vandaag had afgespeeld, dan zouden we zeggen van nou, er zijn heel wat appjes over en weer gegaan tussen Esther en Mordechai. Dan was Hatag misschien niet nodig geweest. Esther krijgt de opdracht van Mordechai om naar de koning te gaan en voor haar volk te pleiten. Voor haar volk genade te smeken. Esther, zegt Mordechai, jij kunt deze ramp voorkomen, afwenden. Maar Esther heeft zo haar bedenkingen, dat hebben we gelezen. Ze kan niet zomaar naar de koning. Die is niet zomaar benaderbaar. Er gelden strenge regels en protocollen om bij de koning te komen. En als je daar niet aan houdt, dan kan het je dood betekenen. We hebben dat gelezen. Het is nogal een waagstuk om zomaar naar de koning te gaan. Dus dat doet ze ook niet zomaar. Er is geen enkele garantie dat Esther het bezoek bij de koning zal overleven. Ik vind het een prachtig beeld eigenlijk. Dat hele verhaal van die koning die niet benaderbaar is. En dat maakt het boekje ook zo bijzonder. Want een van de bijzonderheden van het boekje Esther is, wie weet dat trouwens? Ik heb het vanmorgen al even aan de zangers gevraagd, dus die mogen niet meer antwoorden. Wie weet dat? Wat is de bijzonderheid van het boekje Esther? Een van de grote bijzonderheden. De naam van God wordt niet genoemd in het boek. De naam van God wordt niet genoemd. En toch is God erin aanwezig. Dat merk je in de hele geschiedenis die in dat boekje spreekt. En ook in dat beeld van die koning zie ik de Heere God. De koning die niet zomaar te naderen is. De Bijbel zegt, God woont in een ontoegankelijk licht. God is ook niet zomaar te naderen. Hij is heilig, hij is rein, hij is soeverein, hij is groot, machtig. En wij mensen met onze tekortkomingen, met onze zonden, als wij zo voor God zouden naderen, dan zou dat ook onze dood betekenen. Want onze onreinheid kan niet bestaan in de heiligheid en de reinheid van God. En wat is het dan mooi dat Gods liefde zichtbaar is geworden in het zenden van zijn Zoon, de Heer Jezus. Hij kwam om in onze plaats te sterven, de dood in te gaan. En dat lijden en sterven plaatsvervangen voor ons maakt Jezus de middelaar tussen God, de heilige God, en ons met al onze onvolkomenheden en al onze tekortkomingen en zonden. En zo, via Jezus, mogen wij naderen tot God. Dat is een prachtige daad van genade van de Heere God die Hij ons aanreikt. Maar die daad van genade is er bij de koning in het verhaal van Esther niet. Als je die nadert zonder aankondiging, zonder uitgenodigd te zijn, dan kost dat je leven. Dat is een waagstuk waar Esther voor staat. En Esther heeft dus ook zeer haar bedenkingen. Maar Mordechai is vast van vertrouwen. Hij zegt eigenlijk, God blijft trouw aan zijn verbond met zijn volk en hij zal hen bewaren door deze crisis heen. Is het niet linksom, dan is het wel rechtsom. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En in vers 14 zegt hij dan, en als jij, Esther, als jij nu je mond niet open doet, komt er van een andere kant wel uitkomst. Of het gaat via jou, of het gaat via de ander. Maar er komt uitkomst, daar durf ik op te vertrouwen. Maar of jij dat dan overleeft, is dan maar zeer de vraag. En, zegt Mordechai dan, en Esther, wie weet? Wie weet? Is het niet het feit dat jij als Joodse nu op dit moment koningin bent, is dat niet Gods leiding? Ben jij, Esther, misschien de juiste vrouw op de juiste plaats, op het juiste moment om handelend op te treden? En Mordechai poneert dat niet als dit is de wil van God, of als een vaststaande zekerheid. Nee, hij stelt het al in de vragende vorm. Die gedachte, dat vermoeden, zegt hij eigenlijk, moet proefondervindelijk aan de harde werkelijkheid getoetst worden. En uiteindelijk gaat Esther dan mee in de redenering. En dan zijn er al heel wat appjes over en weer gegaan. En is zij bereid om inderdaad te doen wat Mordechai vraagt. En dan staat er in vers 16 zo mooi. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Als het dan mijn leven moet kosten, dan zij dat zo. En we weten niet hoe lang Esther de tijd heeft genomen om tot deze gedachte te komen. Om de beslissing te nemen. Ze heeft vast van alles gedacht. Waarom ik? Er zijn toch ook wel anderen. Waarom komt dit op mijn pad? Waarom moet ik in deze tijd van crisis en onbehagen mijn leven op het spel zetten? Misschien wel eenzelfde soort vraag als in een boek van Tolkien wordt gesteld door de hobbit Frodo. Kent u het verhaal in de Ban van de Ring? De hobbit heeft een ring gevonden en hij ontdekt dat het een gevaarlijke ring is. En dat die ring een gevaarlijke macht heeft en dat die vernietigd moet worden in de Doemberg, in het land Mordor. En dan zegt die hobbit Frodo, ik wou dat het niet in mijn tijd hoefde te gebeuren. Dat is eenzelfde vraag. Dat is eenzelfde vraag als eigenlijk die Esther stelt. En de hobbit krijgt dan als antwoord van Gandalf, ik ben het met je eens, maar dat geldt voor allen die in een dergelijke tijd leven. Maar de beslissing is niet aan hen. En dan komt er een heel diepgaand en wijs antwoord. Het enige wat wij moeten beslissen is wat wij zullen doen met de tijd die ons is gegeven. Dat is het antwoord wat de hobbit Frodo krijgt. Het enige wat wij moeten beslissen is wat wij zullen doen met de tijd die ons is gegeven. En dat gold ook voor Esther. In de moeilijke situatie waarin zij zich bevond. En zij neemt de gok. Zij neemt de sprong in het diepe. Zij gaat dat waagstuk aan zonder garanties vooraf. En ze doet er zelf alles aan om zich wel goed voor te bereiden. Ze roept een vasten uit onder alle Joden. 3 dagen niet eten, niet drinken. Het staat er niet bij, maar het is vast bedoeld om de genade van God af te smeken. Ze doet er zelf aan mee. En hoe loopt het af? Want dat hebben we niet gelezen. Het einde van hoofdstuk 14 of hoofdstuk 4 maakt nog niet meteen bekend hoe het afloopt. Wie weet hoe het is afgelopen. Komt het goed? Komt het niet goed? Komt goed. Ja, het is een verhaal met een happy end, zouden we tegenwoordig zeggen. Esther overleeft het. Alle Joden worden gespaard. Tegen alle verwachtingen in wordt de wet van Meden en Persen toch aangepast. Teruggedraaid. En de rollen worden ook omgedraaid. Mordechai wordt beloond. En stijgt in aanzien, in status. Haman, de hoogste ambtenaar van de koning, wordt gedood. En zo worden alle rollen omgedraaid. Esther lijkt wel op al die andere personen in de Bijbel die hebben geworsteld met hun roeping. Die hebben geworsteld met de tijd waarin zij leven en die de uitdaging aangingen. Die dat waagstuk aangingen zonder garantie van slagen. En soms pakt dat goed uit, zoals in dit verhaal van Esther, maar soms pakt het ook niet goed uit. En dan moest ik denken aan een Bijbelboek tegen het einde van de Bijbel, Hebreeën 11. Hebreeën 11 is het hoofdstuk met de geloofshelden. Dat is een hele lange lijst met allemaal grote geloofsgetuigen. Grote namen zeggen wij daarvan. En daar kijken wij tegenop. Daar houden wij ons aan vast. En dan kun je namen noemen als Noach, Abraham, Mozes, David en vul het allemaal maar in. Ze komen allemaal voorbij. En met hen allen is het ook goed gekomen. Ze hebben in geloof stappen gezet, ze hebben in geloof God gehoorzaamd en het zijn een soort van geloofsmonumenten geworden waaraan wij ons kunnen optrekken. Maar het tweede deel van Hebreeën 11 vertelt iets anders. Als je verder leest in Hebreeën 11 en je komt dan aan het einde van het hoofdstuk, dan gaat het ook over geloofsgetuigen, maar de geloofsgetuigen die daar genoemd worden, die waren even gelovig, even dapper. Even toegewijd als de eersten die genoemd worden. Maar in hun geval heeft het toch een tragisch verhaal in zich. Een verhaal van mislukking. Een verhaal van vervolging. Een verhaal van eenzaamheid. Vers 36 tot en met 38 kun je dat onder andere lezen. En dan in vers 37 staat, en ze zwierven rond in schapenvachten of in geitenvellen. Berooid, vernederd en mishandeld. Geloofsgetuigen. Vreemdelingen op deze aarde. Vreemdelingen op deze aarde met de liedtekst van het lied dat wij misschien wel heel goed kennen. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met uw ontheemden in het nieuw Jeruzalem. Koningin Esther was ook vreemdeling in haar omgeving, samen met Mordechai en haar landgenoot. De geloofsgetuigen. Zij gingen het waagstuk aan, namen hun verantwoordelijkheid in de tijd en in de omstandigheden waarin zij leven. En zo zijn er zoveel door de eeuwen heen geweest. Om maar één voorbeeld te noemen, ik denk aan de kerkreformatie. Luther, Calvijn, Zwingli. Ze hebben het gewaagd voor God. Ze hebben veel op het spel gezet om het koninkrijk van God uit te breiden. en vast te houden. En ze zijn uit hetzelfde hout gesneden als koningin Esther. Om wat dichter bij huis te blijven, kun je denken aan Corrie ten Boom, aan Anne van der Bijl. En vul de namen maar in van zoveel meer mensen. En dan komen we bij onszelf. Bij vandaag, 2019. Hoe liggen dan voor ons de uitdagingen? Als we het daarover hebben en we kijken naar de wereld om ons heen. In onze laat moderne westerse maatschappij waarin wij leven. Met al zijn ironie en zijn cynisme. De wereld waarin wij leven met de verharding ten opzichte van elkaar en de intolerantie die er is. Oh ja, we roepen wel heel hard dat we tolerant zijn naar iedereen en alles. Maar we zijn het niet. Je ziet het dagelijks op tv en leest het in de krant. De laatmoderne westerse maatschappij waarin wij leven met al zijn kerkverlating. Waar de christelijke boodschap van Jezus Christus niet meer gehoord wil worden. Dat is de wereld waarin wij leven. Dat is onze tijd. Dat is onze situatie waarin wij leven. En dus ook geplaatst zijn. Ik las een stukje van Gert-Jan Segers wat hij al een aantal jaren geleden had geschreven. Hij is een poos in het buitenland geweest en als hij dan terugkomt in Nederland, dan heeft hij een frisse blik. Met de frisse blik waarmee hij weer naar het Nederland kijkt. Het Nederland waar hij dan mee geconfronteerd wordt als hij terugkomt. En dan schrijft hij, en ik citeer hem dan maar even. Wat is er toch met Nederland? Ons lieve landje lijkt soms wel een vervloekt stukje op Gods aarde. Een uithoek van de wereld waar Gods geest zich lijkt stil te houden. Waar de wind van het ongeloof over de poldervlakte giert. En waar de skepsis ons met de Hollandse melk wordt ingegoten. En dan komt zijn hartekreet. Mijn God, waarom hebben ze u verlaten? Dat is zijn conclusie. Dat is zijn constatering van het land waarin hij terugkeert. Dit is onze tijd. Dit is onze wereld. Hierin leven wij. Vandaag. En gaan wij vandaag in deze omstandigheden dan als gelovige mensen, als christenen, dat waagstuk aan om die wereld tegemoet te treden met de boodschap van het evangelie van Jezus. Met de liefde van God. Zoals koning Esther dat deed. Zoals vele anderen dat hebben gedaan. Gert-Jan Segers doet het op zijn manier in de politiek. En hij doet ook een oproep tot gebed. Laten wij God terugbidden in onze eigen levens, maar ook God terugbidden in ons land. En dan zegt hij, o God, laat niet los wat u hier in de lage landen ooit bent begonnen. Waai met uw geest, ook hier. Dat is zijn gebed. Vanuit dat gebed bedrijft hij zijn politiek. Getuigen van je geloof. Getuigen van je christelijke overtuiging is een waagstuk. Dat was het toen, in de tijd van koningin Esther, heel spannend. Maar dat is het ook vandaag. Misschien wel net zo spannend. Misschien nog wat spannender dan toen. Het is een waagstuk zonder garanties vooraf. En iedereen die ons is voorgegaan op de weg van Jezus had geen enkele garantie dat dat goed zou komen. En dat het goed zou gaan. Net zo min als Esther. En toch heeft dat hen er niet van weerhouden om het waagstuk aan te gaan voor God en voor de naam van de Heer Jezus. Gedreven door de nood van de tijd waarin zij leefden. Gestreden de goede strijd en het geloof behouden. Paulus zegt dat ook aan het einde van zijn leven in 2 Timotheüs 4. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht en het geloof behouden. Daar gaat het om. Dat je je geloof behoudt. Dat je de weg met de Heer gaat. En dat mag ook voor ons gelden. Ook wij mogen op onze manier, met onze gaven, met onze talenten, met al onze twijfel, met al onze moeite, dat waagstuk aangaan. Zoals Esther en Mordechai dat deden. En dan zijn wij vreemdelingen. Maar we zijn ook priesters. Om maar een mooi Bijbels woord te gebruiken. Roelof heeft de tekst vorige week ook geciteerd. 1 Petrus 2. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. En tegelijkertijd maakt ons dat vreemdelingen. In de wereld waarin wij leven. En kunnen wij dat ook zeggen, dat lied. Heere God, ook wij zijn vervreemden. Door te luisteren naar uw stem. Maar breng ons samen met u onthemen. In dat nieuwe Jeruzalem. Amen. We gaan het lied zingen met elkaar. Door de wereld gaat een woord. En dat woord, dat drijft de mensen voort. En daar zit ook de oproep in. Bij Esther was de oproep, ga naar de koning. En dit lied zit de oproep, breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. En dat land, dat is dicht om ons heen. Daar mogen wij God verkondigen en onze christelijke overtuiging delen met andere mensen. Samen danken en bidden. Heere God, wij willen u danken dat wij kinderen van u kunnen worden en kinderen van u kunnen zijn. En dat als wij kind van u zijn, dat we dan gekend zijn door u. Dat u ons kent dat u onze naam noemt en dat we bij u mogen horen. Heren, dat geeft ons een enorm veilig gevoel en een geweldig mooie plek om te zijn. Ja, als we dan zingen dat we vervreemd zijn van de wereld om ons heen, dat de wereld om ons heen vervreemd is van ons. Heer, wat is het dan geweldig om te weten dat we gekend zijn door u. Heer, dat we bij u altijd kunnen schuilen. Zoals zoveel psalmen dat ook beschrijven. Een veilige plek bij u, in uw heerlijkheid. Heer, die heerlijkheid is voor de toekomst, maar tegelijkertijd bent u zo dichtbij dat u een vader voor ons wilt zijn, ook in de plek en in de tijd waarin wij nu leven. Dat u met ons onderweg bent. Dat we met u in gesprek kunnen zijn. Dat we u bij alles kunnen betrekken wat er in ons leven gebeurt. Heer, we brengen de wereld waarin wij leven, waar we deel van zijn, ook voor uw troon. Het is uw schepping. Heer, u kent de wereld. U kent de situatie. En we bidden, Heer, dat u zich erover ontfermt. Heer, en we doen dat in het besef dat u zoveel daar al over hebt gezegd in uw woord, ook voor de toekomst die nog komt. Dat er heftige dingen gaan gebeuren. Heren, en als we om ons heen kijken, dan denken we soms dat we zo langzamerhand al in het begin van al die heftige toestanden staan. Wetend dat u het in uw hand houdt. Wetend dat u het vasthoudt en dat u het brengt tot een goed einde. Dat u herstel geeft van alles wat stuk is gegaan. Heren, dat u herstelt en weer heel maakt. Heren, wat wij elkaar ook allemaal hebben aangedaan als mensen. Maar dat u ook uw schepping zult herstellen. Dat het zal worden een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarin uw koninkrijk, uw vrede, uw heerlijkheid zal heersen. Heren, en tot dat moment blijven wij bidden. Heer, ontferm u over de situatie van uw schepping. De wereld waarin wij leven. En geef ons wijsheid en inzicht om op een goede manier in deze tijd te staan en in deze tijd te leven en in deze tijd te getuigen van wie u bent. Als de schepper. Als de God van liefde. Als de vader van de Heer Jezus die zijn zoon gaf. Als de verlosser. Als de redder. Waar we redding kunnen vinden. Uit de puinhopen en de ellende die er soms is in deze wereld. En dan kunnen we voor heel veel dingen bidden. Dingen die gebeuren in natuurrampen. Heer, we denken aan de grote branden die er zijn. We denken aan situaties waar aardbevingen zijn gebeurd. Waar mensen geliefden verliezen. Huis en haard zijn kwijtgeraakt. Heer, aan mensen die tekortkomen. We hebben het weer gezien in het filmpje van de schoenendoosactie. Heer, we danken u, Heer, dat al dit soort acties er zijn. Dorcas. Heer, dat ja, we op die manier iets kunnen doen voor de mensen om ons heen. En we bidden, Heer, dat het tot zegen mag zijn. Voor de mensen die het zullen ontvangen. Heer, we bidden voor uw volk. Het is uw volk en het blijft uw volk. Dat werd in het verhaal van vanmorgen ook weer zo duidelijk. U hebt het beschermd. Het is niet omgekomen. De genocide heeft niet plaatsgevonden. U hebt het gered uit de klauwen. Heer, en dat zult u blijven doen. Heer, we bidden voor de situatie in het Midden-Oosten en in het algemeen. Niet alleen Israël, maar ook de Palestijnen, de Arabieren eromheen, de landen eromheen, Syrië, Irak. Er gebeurt zoveel. Heer, wilt u geven dat daar mensen opstaan die vrede bewerken? En die ook, die ook de macht hebben om dat te kunnen doen. Wetende dat echte vrede pas komt als Jezus terugkeert. Heer, en we zien uit naar dat moment. Heer, we bidden voor de week die voor ons ligt. Wilt u ons leiden in alles wat we tegenkomen? Heer, dat we elke keer weer opnieuw ons zullen afstemmen op wie u bent. En van daaruit mensen tegemoet zullen treden. Van daaruit een situatie in zullen gaan. Opdat we tot zegen mogen zijn op de plek waar we ons bevinden. In de dingen die we zeggen. In de dingen die we misschien beter kunnen verzwijgen en niet zeggen. Heer, wilt u ons daar wijsheid en inzicht in geven? Heer, wilt u ons zo leiden en zegenen, opdat we een leven mogen leven dat is tot eer en glorie van uw grote naam. Dat bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. We zingen opwekking 582. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en wat ik heb en wat ik ooit zal zijn. En terwijl het voorspel van dit lied begint, wordt de collecte ingezameld die ik van harte bij u wil aanbevelen. Mooi, om daarmee af te sluiten. Zangers en muzikanten, weer bedankt dat jullie ons hebben willen leiden in het zingen. De techniek, dat is allemaal weer gelukt, dus dat is mooi. Ik mag u wel van harte uitnodigen om nog een kopje koffie te blijven drinken of een kopje thee. Ontmoet elkaar, spreek nog eens na over wat je zo hebt meebeleefd in deze morgen. Heb het daar nog eens over. We mogen ons stellen onder Gods zegen. En als we dat gedaan hebben, dan zingen we ons slotlied. O kerk, sta op met wapenrusting aan. Stel je op als Christus leven. Zo mogen we deze dienst dan afsluiten met de oproep om onze maatschappij in te gaan met de boodschap van Gods liefde en Gods trouw. En daarin mogen wij de kracht en de leiding van God ontvangen in zijn zegen. De liefde van God en de genade van Jezus Christus zijn Zoon en de kracht en de leiding van zijn Heilige Geest is met ons allen. Amen.
Come on.